Allemaal hartelijk welkom op deze Bijbelavond, in bijzonder ook degene die met de kerkradio meeluisteren. Want zien valt er vanavond niets, of het moet zijn met geloofsogen, maar dat is wat anders. We gaan zingen Psalm 108, het eerste vers, Psalm 108, vers 1. We zullen een zegen vragen. Heere van hemel en aarde, het is uw goedheid en trouw dat we vanavond hier nog een ogenblik samen mogen zijn. In een week van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. En dan hebben wij een zondagmorgen gehoord dat niemand tot u kan komen, tenzij de Vader die u gezonden hebt hem trekken en u zult opwekken ten uiterste dagen. En we hebben toen mogen vernemen, Heere, dat wat er nou onmogelijk is bij ons, mogelijk is bij u. En dat u uw dienst geeft als een trekpleister, om ons te trekken met koorden van liefde en met mensenzelen, lokkend. Niet zoals we vernomen hebben, als een beul die iemand naar de galg trekt, maar zoete banden die binden aan u de levende God. Omdat wij verlorenen zijn, diep verloren, En we zeggen het wellicht, ik schat hem geheel verloren. Ik mocht ook van geen vertroosting horen. En daar giet u juist in die wonden de balsem van het evangelie. Uw trekkende zondagsliefde. Heere, geeft u het vanavond ook mogen ervaren. En dat we niet zijn zoals die farizeeërs, als die joden, die een broodkoning begeerden. Maar toen u ze ging ontgronden, bekend ging maken met hun zonde, ook met hun eigen gerechtigheid, toen waren ze niet thuis. Maar geef, Heere, dat we vanavond allemaal mogen zien wie we zijn, om in die weg ook te mogen verstaan wie u bent voor al bedervers. Maak het zo een goed samen zijn. Geef ons uw onmisbare zegen in spreken, luisteren, zingen en spelen. En dat nog vlakke velden gemaakt mogen worden, gebaande wegen, met het oog op aanstaande zondag. Wij vragen het u in de uitdelging van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen verschillende gedeelten uit de Bijbel. Het eerste wat we lezen, dat is Exodus. En uit Exodus lezen wij de versen 10 tot en met 15 uit het tweede hoofdstuk. Exodus 2, vers 10 tot en met 15. Dat is het eerste wat we lezen. Exodus 2, vers 10 tot en met 15. En dan luidt het woord van God als volgt. En toen het knechtje groot geworden was, dat is Mozes, zo bracht zij, dat is zijn moeder Jochebed, het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. En ze noemde zijn naam Mozes en zei, want ik heb hem uit het water getogen. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeders en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man uit zijn broeders sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Dus anderendaags ging hij wederom uit en zie twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zei tot de ongerechtige, waarom slaat ge uw naaste? Hij dan zei, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, zoals ge de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zei, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Maar Mozes vluchtte voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian en zat bij een waterput. Dat is het eerste. En dan gaan we nu naar het Nieuwe Testament, naar Handelingen 7. En in Handelingen 7 lezen we uit de toespraak van Stefanus het volgende, namelijk de versen 21 tot en met 29. Handelingen 7 vers 21 tot en met vers 29. En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Als hem nu de tijd van 40 jaar vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou, maar ze hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar ze vochten, en hij drong hen tot vrede, zeggende: mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkaar ongelijk? En die ze naast de ongelijk deed, verstootte hem, zeggende: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, zoals ge gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen gewon. En dan tenslotte lezen wij wat er staat in Hebreeën 11. Hebreeën 11. En uit Hebreeën 11 lezen wij de verzen 24 tot en met 27. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn van de koning, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Tot zover. Wij gaan vanavond stilstaan dus bij het geloof van Mozes. De vorige keer ging het over het geloof van zijn vader en moeder. Dat ze hun kind een arkje voor hem gemaakt hadden. Een biezenkistje. En daar is hem ingelegd. En toen hebben ze hem, zegt Stefanus, weggeworpen. Ze hebben hem als het ware in de handen van God geworpen. En nu gaan we vanavond kijken naar hoe die Egypte gaat verlaten door het geloof. En dan lijkt het soms net alsof Mozes een vergissing maakt, maar dat moet u echt niet denken. We gaan straks echt zien dat er hier geen vlucht was, alleen of zomaar een vlucht, maar een vlucht met God door het geloof. We gaan eerst zingen. En dat doen wij met Psalm 119. En uit Psalm 119 gaan wij zingen de versen 15, 18 en 19. Psalm 119, vers 15. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. En ook het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden trainen. En dan ook het 19e. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Psalm 119, vers 15, 18 en 19. We wilden die woorden uit Hebreeën 11 nog een keer lezen. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meer de rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de troon, de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. U zult waarschijnlijk allemaal wel van vroeger weten, van geschiedenis, over de Tweede Wereldoorlog, dat in 1940, kort nadat de Duitsers ons land aanvielen, de koningin de wijk nam naar Engeland. En toen was er een dichter, een dominee van 90, dominee Welter. En die schreef toen een gedichtje, dat kon je op een aanzichtkaart allemaal kopen en lezen en zo. En er stond op: het was geen vlucht die u deed gaan. Het was gegaan waarheen God u riep. Ik ben er eerlijk gezegd niet zo van overtuigd. Misschien gooi ik een knuppel in het hoender ook, maar ik ben er niet zo van overtuigd. Ik denk, die vrouw is gevlucht. Heel eenvoudig. Gevlucht. Het is allemaal iets te mooi om te zeggen. Daarheen gegaan waar God u riep. Maar op wie dat nou echt van toepassing was, dat is op Mozes. Enerzijds vluchten. En anderzijds geloven. Het geloof en vluchten. Zulke dingen kunnen natuurlijk nooit samengaan. Maar in Bijbels perspectief zijn er heel veel dingen die samen kunnen gaan. En dan blijk je gelovig te kunnen vluchten trouwens. Kent u het ook? Gelovig vluchten tot de Heer Jezus. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Vluchten. Mozes begint zo bij Hebreeën, nietwaar. Het begint met het feit dat Mozes door zijn ouders 3 maanden verborgen is gehouden. Ze geloofden vast dat de Heere iets met dat kind voor had. En hadden ze dat niet geloofd, dan hadden ze natuurlijk er nog alles aan gedaan om dat jongetje te beschermen. Maar je wist het, de onverlaten van Egypte waren op bloed van kleine kinderen voorzien. Mozes, die wordt als het ware in het geloof weggeworpen in de handen van God. En daar hebben ze een middel voor. Ze doen hun lieve jongen in een heel klein arkje. En daar hebben we de vorige keer uitgebreid bij stilgestaan. Niet in een mandje, ik wil het nog eens een keer onderstrepen, omdat ik het zo geweldig mooi vind, maar in een klein rieten arkje. Het leek er precies op. In ieder geval, het Hebreeuws woord is precies hetzelfde als wat we lezen van de ark van Noach. En nu is die jongen aan het hof gekomen. De dochter van de farao heeft op een zeker moment de kleine jongen meegenomen naar haar huis. Er staat in Exodus: en toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij, dat is Jochebed, het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. Dus die vrouw, die brengt haar jongetje naar, ja, naar de residentieplaats. Ik weet niet welke residentieplaats dat was, Memphis of zo. Ik zal maar een naam geven. Cairo was er toen nog niet, dacht ik. Maar daar brengen ze de kleine jongen. Wat zal dat een moeilijke gang geweest zijn voor Jochebed? Of niet? Want ja, nu moet ze het kleine jongetje overlaten aan de Farao's dochter. En wat weet dat lieve mens, want lief is ze wel, want ze ontfermt zich notabene over een Hebreeuws jongetje, maar wat zal zo'n jongetje allemaal te horen krijgen? Ik denk opnieuw, dan gaan we maar weer naar de vaderlandsgeschiedenis, dat geeft even niks van uitstapje. Toen Willem van Oranje nog een kleine jongen was, ja, hij was iets ouder, een jaar of 10. Maar toen moest hij naar het hof van Karel de Vijfde in Brussel. Nou, Juliane van Stolberg was een hele vrome vrouw, maar die heeft dat echt wel met sidderen en beven aangezien. Wat moet dat worden? Waar komt die jongen nou in terecht bij al die dansfestijnen? En dat liep ook helemaal zo goed niet. Maar gelukkig heeft de Heer zich over de prins ontfermd later. Maar aanvankelijk was die ook een man, een jonge kerel die meedeed met van alles en nog wat. Ach ja, je komt in een omgeving, moeder ziet het niet. En soms denk je, de Heer ziet het ook niet. Pas op, want er is een gedachtenisboek voor het aangezicht van de Heer. Ja, ze moet wel. Die prinses die heeft hun lieve jongen geadopteerd. En ja, dus ze moet wel. Ze heeft er loon ontvangen. Want dat staat er ook, hè. Dat die prinses die gaf loon. Zodat een kleine jongen werd opgevoed door zijn moeder, gedrenkt. Maar goed, er komen meer dingen kijken als alleen te drinken geven. Dat kost ook wat, dus ze zal daar niet in karig geweest zijn. Maar nou komt het afscheid. Een kus, een omhelzing, een knuffel zouden we zeggen. En dan gaat waarschijnlijk de driejarige Mozes naar het huis van de farao. Het paleis van de farao. Maar geloof maar dat het ook bij haar was. Zoals we van Stefanus lazen. Zij wierp hem weg in de handen Gods. Dat het mocht zijn zoals David ook zingt in Psalm 22. Zij wierp mij reeds op u in barensmarte gans onbevreesd. Mocht nauwelijks het zonnelicht aanschouwen of gij alleen, gij zijt mijn God geweest. Ik geloof vast dat het zo bij haar gegaan is en ook bij Amram. Mozes is aan het hof van de prinses van Egypte. Er staat hier, toen hij groot geworden was, toen bracht ze het tot Farao's dochter en het werd haar ten zoon. Dus zij adopteerde de kleine jongen. Hoe die jongen eigenlijk heette, weten we helemaal niet. Want als je nou vraagt, hoe heette die jongste jongen nou van Mozes en van Amram en Jochebed, dan weten we het niet. Wij weten helemaal niet wat voor naam die vrouw en die man aan die jongen gegeven hebben. Maar die vrouw, die prinses, die geeft hem een naam. En die naam luidt Mozes. Dat betekent, ik heb u uit het water getogen. Maar ik zou bijna zeggen, dat is echt Egyptisch. Dat is echt werelds. Dat is echt ongodsdienstig of zogenaamd godsdienstig. Ik heb het gedaan. Maar wij zouden zeggen, door hoogste arm het geweld onttogen.
De Heere heeft gezorgd en die heeft daar zelfs die heidense prinses voor willen gebruiken, dat Mozes een onbezorgde jeugd krijgt. Maar ja, die jeugd die hij doorbrengt daar aan het hof, ik weet niet of die af en toe al eens vakantie kregen, dat die af en toe naar zijn moeder mocht, dat weten we allemaal, die staat allemaal niet in de Bijbel. Maar hij is wel helemaal onderwezen in de leer, in de wijsheid, ook in de dwaasheid van de Egyptenaren. En dat heeft met name Stefanus ons geleerd. Want ja, je moet het zo zien, als er in de Bijbel heel veel dingen staan op verschillende plekken, dan moet je ze wel bij elkaar brengen. Je moet het niet helemaal los van elkaar lezen, je moet het bij elkaar in verbinding lezen. Je moet het als het ware in harmonie brengen. Want anders dan kom je in hele vreemde dingen. Dan kom je gewoon bij de theologie van Stefanus en de theologie van Paulus en de theologie van Jacobus en de theologie van Mozes. En dan zeg je, nou, ze hadden allemaal een eigen geding en ze spraken allemaal beneden van boven. Maar zo is het niet, hè? Ze spreken allemaal van boven en vanuit boven. En zo spreken ze tot ons door de bediening van de Heilige Geest. En de Heilige Geest kan ze niet vergissen. Goed, er staat in Handelingen 7 vers 22. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren. En was machtig in woorden en in werken. Dus hier zien wij iets heel bijzonders. Hij werd onderwezen in de wijsheid der Egyptenaren. Hij werd niet onderwezen in de wijsheid die van God is. Maar hij werd onderwezen in de wijsheid van de Egyptenaren. En ik zal niet zeggen dat de Egyptenaren domme mensen waren. Want wie vandaag de dag een piramide bezoekt, ik zal er niet gauw heen gaan eerlijk gezegd, maar ik heb daar niks te zoeken in die landen. Maar goed, op een plaatje wel eens gezien, het zijn kunstige grote dingen die piramides, toch? En dat blijkt heel kunstig in elkaar te zitten. Het waren geen domme jongens voor die Egyptenaren. En ook in hiërogliefen, toen de Israëlieten nog nauwelijks een potlood vast konden houden als ze al een potlood hadden. Nou, de Egyptenaren, die konden het. Die gingen in cultuur verre boven de hele regio. Eigenlijk waren ze nog veel eerder als de Grieken en de Romeinen. Het waren zeer beschaafde mensen, maar ook zo dom. Want als het over God en goddelijke zaken ging, dan waren ze niet wijs, maar dan waren ze dwaas. Ze hadden een Parthenon van maar liefst 56 goden. Ik zie hem al zitten, de kleine Mozes, een kleuter. Waar ga je naartoe? Ja, naar groep 0. Ja, dat hadden ze toen niet, maar laat maar even beeld naar onze tijd. Nou, en dan gaat de juf vertellen. Nou, kleine Mozes, en dan gaan we eerst leren Api. En wat is dat? Dat is de god van de Griek, dat is een van de goden van de Egyptenaren, zijn stier. Die geeft aan de god van de kracht, van de vruchtbaarheid, van de sterkte. Api. En dan de god Bes, ook weer zoiets. De god van de harmonie, van de blijdschap. Ja, moeten we er nog meer gaan noemen? Eigenlijk is het allemaal flauwekul. Het is de grootste dwaasheid aller tijden. Maar ze gingen dat jongetje onderwijzen in Re. De god van het licht, de god van de zon. En ze gingen het jongetje onderwijzen in Osiris, de god van de opstanding. Ja, dat deden die Egyptenaren wel, die geloofden in de opstanding. Die geloofden in de opstanding. Want in die piramides, daar werden die mummies gelegd. En die kregen van alles, u hebt dat vroeger op school wel gehoord waarschijnlijk. En dan kregen ze een boot mee en ze kregen zakken geld mee. Althans de rijke mensen. Want die had je nodig voor die grote reis naar de eeuwigheid. En dan zou je weer helemaal opnieuw ontwaken. Dus die Egyptenaren, die hadden in de verte toch wel iets in hun conscientie, in hun geweten. Er is een opstanding uit de dood. En daar was Osiris, die was daar zo'n beetje de heer van. Aldus de Egyptenaren. Al die zotheid, al die dwaasheid. Als Mozes met eerbied gesproken vanavond hier zou staan, dan zou hij ze alle 56 op kunnen noemen. Maar dan zou hij inwendig ook zeggen, ja, ik heb ze wel geleerd hoor. Maar ze zijn de ene oor ingegaan en het andere oor uit. Want wat moeder, wat vader me hebben onderwezen, dat blijft. Ik denk aan Otto Funke, dat was een Duitse theoloog. En dat was nog een jonge kerel en toen ging hij studeren, ik dacht van in Berlijn op de universiteit. En ook in die tijd, al 150 jaar geleden, had je al een moderne theologie. En die professoren, die stonden allerlei dingen te vertellen die haaks op de Bijbel stonden. Of een nieuw zicht op de Bijbel dachten ze te hebben. En toen zeiden ze tegen Otto Funke, jongen, geloof je niet wat we zeggen? Hij zegt, als ik u moet geloven, dan is mijn moeder niet waar. En juist, wat ik van mijn moeder hoor, ik geloof dat dat de waarheid is. Want er ging wat van moeder uit. Want moeder leefde eenvoudig bij de Heilige Schrift. En reken maar, zo is Mozes opgegroeid in dat prille leven. Wat kun je daar ook van onthouden van die eerste drie jaar? Pas op mensen, we weten het. We weten het niet. Dat eerste nat, Jacob Katz zegt het, dat eerste nat, dat is al nog te ruiken in dat vat. En die paar keren wellicht van zien, ze het niet vergeten, lieve jongen. Ze hadden geen Bijbel. Ze kon niet zeggen, we gaan een kinderbijbel voorlezen, maar ze kon die kleine jongen al vertellen van de ark van Noach en van de belofte aan Adam en Eva gedaan in het paradijs en van de belofte aan Abraham gedaan. Och, al die dingen, die zijn bij Mozes naar binnen gekomen. En nu staat er in Gods woord, als hij groot geworden was. Ja, dan denken wij bij een grote jongen en een jongen van een jaar of 12, zeg je nou enige. Maar blijkbaar gaat het hier over dat hij 40 is. 40. Je moet schrift en schrift met elkaar vergelijken. Hij is een jaar of 40. En dan begint er iets te gebeuren in zijn leven. Het ging langzaam rijpen. Er staat in handelingen dus, hij werd machtig in woorden en in werken. Het zou me niet eens verbazen als die Egyptische wijsneuzen ook wel eens de waarheid gezegd zullen hebben. Het zou me niet verbazen. Zoals een Daniel. Wat dacht u? In woorden en in werken. Flavius Josephus, ja, die zegt dat hij hoofdman is geweest in het leger en gestreden heeft tegen de mensen in Ethiopië. Maar ja, die rabbijnen, die hebben allemaal van die bijzondere verhaaltjes over de patriarchen en ook over Mozes. Dat is voor het rijk van de fabelen. Maar het staat hier wel, hij werd machtig in woorden en in werken. Maar toen hij groot werd, als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Hij kreeg het in zijn hart om naar zijn volk te gaan. Hij wilde als het ware naar dat volk wat leed, dat volk wat het moeilijk had, dat volk wat onderdrukt werd, waar die uitgetrokken is geweest door die prinses. Hij wil dat volk gaan bezoeken. En dan gaat hij naar dat volk. Hij kreeg het in zijn hart. De Heere legde het in zijn hart. Je zou kunnen zeggen, hij ging als een Simson, die bij wijlen door de geest geleid werd in het leger van de Filistijnen. Zo ging het ook bij Mozes. En wat we nou gaan vertellen, mensen, we weten het allemaal. We weten het allemaal. Het is zo bekend. Maar ook altijd zo heel mooi.
Want als hij dan daar in dat land Gozen komt, dan ziet hij daar hoe er een Egyptenaar een van zijn broeders afranselt. Want zo ging dat onder de regime van de farao's. Want ze moesten Pitom en Raamses maken, die grote steden. Hè? Ze moesten zweten en arbeiden opdat dat volk straks helemaal teniet zou worden. Dat volk dat moet verdwijnen. En als Mozes dan ziet hoe zo'n onverlaat een van zijn volk te pakken heeft, dan slaat hij eigenhandig die Egyptenaar tegen de vlakte. En hij begraaft hem. Er is zand genoeg daar in Gozen. Er is zand genoeg in Egypte. Zand erover. Niemand heeft het gezien. Hij kijkt alle kanten uit. Weg met die Egyptenaar. Oh, zeggen sommige mensen. Mozes. Dat kun je toch niet doen? Dat kun je toch niet maken? Nou, ben je eigenhandig aan het optreden. Er zijn genoeg mensen die dat inderdaad Mozes te lasten leggen. Die zeggen, ja, maar Mozes, nou ben je toch helemaal verkeerd bezig hoor. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar denk erom, deze man die ranselde er een van zijn eigen volk af. Hè? En wie is dat volk? Dat is het oogappel van God. En waarom is Mozes zo bijzonder gespaard geworden? Wel met een roeping, hij was schoon voor God. Er lag een roeping bij hem. En toen heeft hij inderdaad die man omgebracht. Calvijn die zegt heel eenvoudig, hij zegt dat is door de geest van God gebeurd. Want het was nodig dat dit gebeurde. Want anders dan zou die Mozes maar een beetje in dat paleis blijven zitten. Maar hij moest de paleis uit. Hij moest straks buitensland zijn om straks dat volk uit Egypte te leiden. Hij moest als het ware uit zijn hol geworpen worden. Hij moest dan niet als het ware concessies gaan doen bij die farao. De geest die dreef hem net als Simson bij wijlen naar buiten. En Luther, ach die beste man, die zegt, die Mozes die heeft niks kwaads gedaan. Hij heeft hetzelfde gedaan als wat vroeger Elia deed. Die Baalspriesters afslacht. En dat lag onder de zegenende hand van God. Laten we dat wel bedenken. Een dag later komt hij er weer. Hij is zo gefocust op zijn volk. Misschien ziet hij straks wel weer iemand die zijn broeders mishandelt. Nou, dan kan die als het ware er bovenop vallen. Maar dan, och, dan ziet hij hoe twee voor zijn eigen volk twisten. Twee voor zijn eigen volk die twisten. Het is wat. Broeders van hetzelfde huis, met dezelfde bloedgroep, die twisten met elkaar. Komen wij dat ook wel eens niet tegen. Die zegt van, ach, broeders van hetzelfde huis zouden moeten samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt geblust. Die zoeken de vrede, die zoeken God en die zoeken elkaar. Die zoeken geen verwijdering, maar ze stonden elkaar dwars tegenover elkaar. En dan vliegt Mozes ertussen. En dan zegt hij van mannen, wat doen jullie? En dus heb je mij gesteld, ben je tot de rechter gesteld. Dat pikken we niet. Wilt u met ons doen wij gisteren met die Egyptenaar gedaan hebben. En als Mozes dat hoort, dan vlucht hij. Nou, zegt er een, dan vlucht hij toch. Nou, hij vreesde voor de toorn van de koning, het zal waar zijn. Daar zal hij zeker wel benauwd voor geweest zijn. Maar hij was wijs in woorden en in werken. Hij had toch ongetwijfeld wel een verhaal kunnen maken hoor. Wat dacht u? Hij had zich er wel uit kunnen redden hoor, die Mozes. Wat dacht u?
Hij staat, hij wilde, hij weigerde een zoon van de farao's dochter genoemd te worden. Door het geloof staat er, heeft Mozes nu groot geworden gezegd, geweigerd een zoon van farao's dochter genoemd te worden. Hij verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Als we het goed zien, dan zien we eigenlijk in de komst van Mozes tot zijn volk, de komst van de Heer Jezus tot de zijnen, waarvan in Johannes staat, hij is tot de zijnen gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zo kwam de redder als het ware bij ze, maar ze namen hem niet aan. Ze zeiden, wil je ons net zo behandelen als gisteren die Egyptenaar? Mozes vertrekt. Mozes vlucht. Nou, we gaan eens kijken hoe het staat in Exodus 2. Er staat, toen vreesde Mozes en zei, voorwaar deze zaak is bekend geworden. Hij vreest, het is bekend geworden. Nou, dat is toch duidelijk genoeg, zegt er een. Dat is duidelijk genoeg. Jawel, maar in dat vrezen gaat hij ook overleggen. In dat vrezen gaat hij overleggen. En dan zou hij in dat overleg inderdaad kunnen denken, nou, ik ga naar die farao en ik zeg, joh, kijk eens, ik red me er wel uit. Want uiteindelijk, die mensen zullen toch nooit naar de farao gaan om die zaak te verraden. En hij staat er toch verre boven. Ik kan toch zijn macht wel gebruiken. Hij gaat overleggen, overleggen. En hij verdwijnt. Farao hoort van de zaak. En dan zoekt hij Mozes te doden, maar Mozes vluchtte voor het aangezicht van de farao en trekt naar Midian. Maar, zegt uitlegger Stefanus, en ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar, en hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand een verlossing geven zou, maar ze hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd het van hen gezien, maar ze vochten en hij drong ze tot vrede, zeggende, mannen, gij broeders, waarom doet ge elkaar al ongelijk? En dan staat er, als ze zeggen, wil je ons ook opbrengen? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij twee zonen gewond. Hij vluchtte. Hij vluchtte. Je zou kunnen zeggen, hij ontvlucht de situatie. Opnieuw, hij had zich eruit kunnen redden. Maar er is ook geloof. Ik moet hier vandaan. Ik moet hier niet zijn. Ik ga naar elders. Ik leid liever smaadheid met Gods volk. Ik leid liever smaadheid dan de rijkdom van de schatten van Egypte. Wat staat er? Hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn. Hij verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Er staat ook, hij weigerde een zoon van farao's dochter genoemd te worden. Hij wilde niet bekend staan als een prins, maar als een kind van de hemelse vader. Rust mijn ziel, uw God is koning. En dan laat hij alles achter. Wij zeggen alles, hij heeft de schepen achter hem verbrand. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij heeft de schepen achter zich verbrand. En weer zegt er iemand, die begint toch een beetje van, ja, wat gaan we nou toch krijgen? Ja, denk maar net als Simpson, die riep de wraak uit vanwege zijn ogen. En toch door het geloof. Kun je het begrijpen? In de Bijbel kunnen soms dingen samenvallen. Wij kunnen het niet altijd snappen. Maar hier is diepste geloof, de aanhankelijkheid aan de Here. Hier komt ook de opvoeding van Amram en Jochebed om over, die komt hier openbaar. Hij gaat leven met de belofte van het evangelie, want er staat, hij wilde eigenlijk liever de smaadheid van Christus dragen. De smaadheid van Christus, dat was toch een verborgenheid toen. Dat is helemaal niet waar. Christus was helemaal geen verborgenheid. Dat maken wij ervan. Christus was bekend. Christus was bekend. Ga maar eens naar die Jacob, even zijn verre voorvader. Die 400 jaar geleden, 450 jaar geleden is die overleden. Maar Jacob, die zei, op uw Jezus wacht ik. En dat had moeder toch ook verteld. Uit de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal uw kop vermorzelen en gij zult de verzen vermorzelen. En toen Eva haar eerste kindje aan de boezem drukte, was het, ik heb de man van de Heer gekregen. Hij was het niet, maar ze zag zo uit naar Jezus, naar Christus, naar de Messias. En van Abraham zegt notabene de Heer Jezus, als er één het kan weten is de Heer Jezus, hè? Die zegt, hij heeft van ver mijn dag gezien, geloofd en omhelst. Dus Abraham die zegt, Jezus, uw verzoenend sterven. Trouwens, als we Mozes later nog eens een keer tegenkomen, dan is het al 40 jaar later. Of misschien wel bijna 80 jaar later. Dan zegt hij, een profeet uit uw midden zal ik u verwekken. En dan moet hij eens het ware gaan zeggen dat er eenmaal een hele grote profeet komt. En dat is niemand anders dan Christus, de gezalde profeet, priester en koning. Hij gaat er vandoor. Hij verkiest liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Ik heb liever armoe met God dan rijkdom zonder God. Nou, hij heeft geweten ook, 40 jaar in de woestijn. 40 jaar in de woestijn met de schapen van schoonvader Midian. En dan van het ene plekje naar het andere. Er zijn wel hele kiene mensen die hebben gezegd, ja, vroeger was hij de man. En toen werd hij de man af. En toen tenslotte werd hij de man Gods. Dat is leuk verzonnen. Maar er staat ook in de Bijbel, er was geen man zo zachtmoedig als Mozes. En juist vanwege die zachtmoedigheid kon hij niet dulden dat ze de oogappel van God kwamen. Ga ik vanavond die Mozes als een heilige voorstellen? Helemaal niet. Helemaal niet. Die man moest ook voor genade leven. Maar we moeten iemand niet zomaar zwart gaan maken. Dat moeten we onszelf maar doen. Maar dat moeten we deze man hierin niet doen, want hij is tot de zijne gekomen en ze hebben hem niet aangenomen. En dat staat er zo helder als glas daar bij die Stefanus. Nou, hij gaat er vandoor. En hij neemt de Heer Jezus, met eerbied gesproken, in zijn hart mee. Nou, we zitten in een week van voorbereiding. Want u zegt, nou, daar heb je nog helemaal niks voor gezegd. Daar heb je nog helemaal niks voor gezegd. Maar vergeet niet dat bij Mozes die woorden leefden, hè? Die ark van het behoud. En op uw zaligheid wacht ik, want bij mij is het alleen maar rampzalig. En ik moet het van het zaad hebben, het godheilig zaad, Christus. En dat toont allemaal je eigen armoe. En dat is het toevlucht nemen. Vluchten. Toen vlucht ik tot Jezus. Vluchten. Bekering is toevlucht nemen tot de Heer Jezus, afwenden van de boze, van de zonde. En je wenden naar het lam, want het lam dat wordt ons toch voorgehouden in de bediening van de verzoening. En het is de opdracht van een rechtgeaard dienstknecht om mensen niet bij de heiland vandaan te halen, maar juist hem helder voor ogen te stellen. Zie het lam Gods. Niet het gordijn ervoor, niet een etalage, zien eraf blijven, maar zie het lam Gods,
dat de zonde der wereld wegneemt. Mozes verkoos liever met het volk van Gods ma behandeld te worden. Daarvoor een ogenblik de genieting van de wereld te hebben. Er was genoeg te genieten daar in Egypte. Maar je moet er wel zin in hebben. Je moet er wel lust in hebben. Je moet er wel zin in hebben. Hij is nou 40. Hij is op de helft van zijn leven. Althans, hij heeft zelf gezegd, als je zeer sterk bent, ben je 80. Dus hij was op de helft. Wist hij veel dat hij nog een keer 80 jaar bovenop kreeg. Maar hij was voor zijn doen op de helft. Het mocht in zijn hart leven als hij het versje gekend had. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten. Hoe rijk of ik ben, ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Mensen, er is toch niets zo heerlijk en niets zo begeerlijk als een kind van de Here te zijn, om te mogen leven van het lieve lam. En die keus, die is in het hart van Mozes gelegd. En die keus komt nu openbaar. Daar gaat hij. Naar Midian. We gaan daar verder niet op in wat er allemaal gebeurd is. Maar hij gaat hier weg. Hij verkeerde liever met Gods volk. En wilde liever kwalijk behandeld worden. Dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Het is maar voor een tijdje. Het is zo voorbij. Wat is 40 jaar nou? Wat is 50 jaar nou? Och, zegt erin, daar ben ik nog niet. Maar je zult het later, als je het mee mag maken, gaan ervaren. Wat is een jaar? Wat is 2 jaar, wat is eigenlijk je leven? Ik was vanmorgen in Oranje. Allemaal 80-plussers. Toen heb ik in het kort dit ook verteld. Precies hetzelfde. Kort uiteraard. En toen zei ik, ah mensen, voor een ogenblikje. Wat is je leven geweest? Voor zover ze daar dan nog over kunnen praten. Want sommigen die zijn de verstand bij hem al kwijt. Maar goed, gelukkig sommigen ook weer wel. Maar wat is het leven? Het vliegt door je vingers heen. Maar wat de Heere biedt, dat is eeuwig. Archibald Cook, u hoort die naam nooit van mij noemen. En ja, die man heeft ook niet zoveel geschreven als Luther en Calvijn. Maar Archibald Cook, een theoloog van zo'n 2 eeuwen geleden, een opwekkingsprediker, die zei eens, hij zegt, hij koos, in plaats van een hemel hier op aarde, koos die een hemel boven. En zo is het. Want het lijkt een hemel hier. En voor sommige mensen, het is een hel hier. Hij zegt, maar als je de hemel voor ogen hebt, dan is het hier een kleine hel. Maar je kunt beter hier een kleine hemel hebben en straks een grote hemel. Of een kleine hel en straks een grote hel. Zo is het. Mozes, daar gaat hij. Hij zag, staat er, op de vergelding van het loon. Een tijdje geleden belde iemand van de bank me op. Ja, dat heb je zo. Dus die man die wilde even wat praten met me. En ik zeg, nou, hij zegt, u kunt gewoon een telefonische afspraak maken. Ik zeg, nou, dat doen we. Dus vorige week, maandagmorgen, zit ik samen met mevrouw aan de laptop. Maar dat lukte natuurlijk weer niet. Dus ik zeg, nou, we zullen wel bellen dan. Hè, want die laptop, dat is ook zo'n gedoe. Dus bellen, nou, vriend. Dat was prima. Hij zegt, daar zie ik u niet. Ik zeg, nou, dat kan. Maar we moeten elkaar vertrouwen. En toen vroeg hij, zegt, ja, jullie hebben u hebt een sacrament, hè. Ik zeg, wij hebben een traktement. Oh, dus die man die dacht, ik heb een sacrament. Ja. En dan kom je eigenlijk precies bij waar we wezen moeten. Want wat is nou het loon? Wat is nou het loon? Wat is nou het traktement wat u allemaal mag hebben? Dus het water van de heilige doop. Die pareltjes die de Heere op ons hoofd heeft laten neerdruppelen. Jaren geleden of 20 of 25 of 40 jaar geleden. Of 70 jaar geleden. Dat is goud. Want dat zijn de beloften van het evangelie. Gelukkig. De mens die door zijn dood mag heen kruipen. En die mag zeggen, het sacrament inderdaad. Dat is mijn tractement. Dat is eigenlijk de rente van het kapitaal. Dat is zoiets als een onverdiend loon. En is het zo ook niet met de bediening van het heilig avondmaal. Hij wil ons brood en wijn schenken, juist als de weg voor ons te veel is. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot, zegt de Heere tegen Abraham. In een uur dat hij het ook niet meer weet. En dat hij ook denkt, waar moet het toch heen met die belofte van God? Ik ben je schild. Ik ben je loon zeer groot. Meerdere malen heb ik daarop gewezen, ook op wat we daar in het verleden met andere mensen over hebben meegemaakt. Dat gaan we allemaal niet meer ophalen. Maar zo is het toch. Jezus Christus. En die in het hart gelegd. O, dan is het waar. Uw gunstgenoot, sterkt veel meer dan de uitgezochtste spijzen. En daarom staat er, hij zag op de vergelding van het loon. Nee, hij zag niet op wat hij verdiende. Want dan wist hij het ook wel. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Ook Mozes. En dan wist Mozes het ook wel ook. De bezoldiging van de zonde is de dood. Maar de genade geeft de God. Dat is het eeuwige leven door Christus Jezus. En zo heeft hij door het geloof Egypte verlaten. En op een gegeven moment vreesde hij voor de toorn van de koning niet meer. Misschien in het begin een beetje. Het is helemaal afgenomen van hem. Helemaal afgenomen. Ik ga liever met Christus verder en met zijn volk dan voor een ogenblikje de genietingen van de wereld. Want de genietingen van de wereld, die kunnen door de motten opgevreten worden. En die kunnen door de brand omkomen, die kunnen door dieven weggenomen worden. Maar dat hij het goed dat nooit hem ten nimmer vergaat, dat zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal ook nog eens een keer het gezegend aardrijk mogen beërven. Hij zag op de vergelding des loons. Zij heeft door het geloof Egypte verlaten. Hij vreesde voor de toorn van de koning niet. Want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Dat is ook weer een mooie lijn naar de bediening van het heilig avondmaal. We zien het niet. We zien het niet. We zien hem niet. We zien de Heer Jezus niet. We zien hem niet. Maar we kennen wel zijn geschiedenis. En door het geloof mogen wij dan zeggen, net als hier staat. Hij zag de, en dan mag het net zoals dat hier gaat. Hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Thomas kon dat niet. Hij zegt, ik moet eerst zien en dan geloven. Maar de heiland zegt zalig, die het niet zien gezien hebben en toch geloofd zullen hebben. Er zijn verschillende zaligsprekingen. 8. En je zou zeggen, dit is nummer 9. Zalig, die het niet gezien hebben en toch geloofd hebben. Zalig, degene die alleen maar schuld gezien hebben en vervloeking gezien hebben. En toch geloven dat de Heer Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Van welke wij de voornaamste zijn. Laten we het hierbij laten. En laten we dan gaan zingen. Uit Psalm 17. En dan geef ik nog de gelegenheid om een paar vragen te stellen uiteraard. En dan gaan we zingen uit Psalm 17. Dus even zien. De versen 3, 7 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. En ook het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17 vers 3, 7 en 8. Zijn er nog op- en aanmerkingen of vragen? Want ja, dat is het mooie van zo'n Bijbelavond. Dan willen we daar uiteraard op ingaan, mits ik daar een passend antwoord op heb, uiteraard. En toen bleef het stil. Je hebt wel eens mensen die hebben zelf vragen gemaakt. Maar dat vind ik nog moeilijker als een stukje schrijven, vragen maken. Ik heb wel eens zo'n bijbelstudieboekje moeten schrijven. En dan moet je ook vragen erbij. Ik zeg, mensen, dat is het moeilijkste wat er is. Moet je vragen maken. Maar vooruit. Nou wordt er een vraag gesteld, die wijkt natuurlijk af van dit, maar dat geeft niet. Die Melaatse bij Samaria, en die hadden toen gezien dat die vijanden vertrokken waren. Dus ze waren het leger ingegaan, want Samaria, dat was allemaal honger en ja, er werd zelfs een jongen, die werd er opgegeten. Hè? Dus dat de koning ook zegt, waar gaan we nou heen? En er werd een ezelskop verkocht en een kap met mest, duivenmest. Er werd een hoop geld voor gegeven, dus een grote honger. En toen hadden dus die mensen gezien, die Melaatse van, tjoh, er is geen brood te krijgen meer in de stad, waar we anders altijd nog wel een beetje een restje of zo krijgen, of een schoteltje. Maar we gaan nou maar naar het kamp van de vijand. Ja, en dan komen ze daar. En dan merken ze dus dat die vijand weg is. Maar als u bedoelt van dat ze zo om de honger te lessen naar de vijand gingen, ja, dat is natuurlijk geen toepassing op de bediening. Maar wel dit, als ze op een gegeven moment zich vol mogen eten, en dat is een hele mooie, en als ze dicht naar vol mogen, zegt, jongens, we vergeten dat er nog een hoop volk is in Samaria, dat komt om van de honger, en wij eten ons hier vet, en dan gaan ze naar die stad toe, want ze gaan vertellen, er is overwinning. Kijk, en dat is natuurlijk in die zin wel zo, dat je bij de bediening van het heilig avondmaal zou mogen zeggen, als avondmaalganger, dat je mag zeggen tot degene die hongert en kommert van, oh joh, er is brood in Bethlehem. Kijk, op die manier zou het mogen. Is uw antwoord naar tevredenheid, of uw vraag naar tevreden beantwoord? Oké. Nog meer? Hier wordt er gezegd, ja, maar er stond toch, hij vloot. En hier staat het geloof. Ik heb geprobeerd in het begin al te zeggen, er was natuurlijk een vluchten, het menselijk deel. Je dacht, joh, wat moet doen? Maar anderzijds, hij had natuurlijk allerlei mogelijkheden om zich in 1000 bochten te wringen. Had hij zo kunnen doen? En toen heeft hij, ik ben toch notabene ook liever een kind Gods, als een zoon van de prinses. En dan staat er, en hij verkoos. Dus je moet het beide aspecten zien. Je zou het eigenlijk net zo kunnen zien als bij Jacob. Als hij zijn vader bedriegt. Dat is natuurlijk geen stijl. Nou, het was ook geen stijl van zijn moeder natuurlijk. Maar ja, als je toch al een flinke kerel bent, want daar was het ook al zeker 40. Dan je zegt van, nou moeder, maar goed, hij liet zich toch goed door moeder leiden.
Maar er zat ook de hartstocht in naar doe mij recht vanuit het woord. Dus het was en geloof en ook ja, de tekorten. Maar wat beleiden wij? Dat staat zo in het mooie formulier. Als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En dan toch, nochtans desniettegenstaande overmits. He? Goed. Nog meer? Ja, ja, zeker.
Er staat hier ook achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan de schat van Egypte. Want hij zag ook de vergelding des loons. Wat zou Mozes nou van die versmaadheid en van dat loon gezien hebben?
Nou, wat heeft Mozes nu gezien van die versmaadheid? En wat heeft hij gezien van het loon? Ja. Nou, in de versmaadheid heeft hij natuurlijk wel moeten meemaken dat juist in het gaan, in de weg van het woord, hoe vaak hebben ze niet klaargestaan om stenen naar hem te werpen. En dan zien we notabene dat hij voor dat volk, wat ook Mozes gram was, dat hij nog voor ze bidt. En dat hij zelfs zegt, schrap mij maar uit uw boek. He, dus Mozes gaat nog door met het volk. Met eerbied, de Heere die had al af willen rekenen. Bij wijze van, he, maar Mozes die pleit. En dan de rijkdom van Christus. Ja kijk, als we alleen al Psalm 90 lezen. Dan zien wij, en ook zijn laatste toespraak. Die hij houdt voordat hij afscheid doet. Dan zien wij dat die dat eenvoudige geloofsvertrouwen op de Heer heeft. Hij bewaarde ons als het zwart van het oogappel. Ja, en ja, dat mogen wij dieper duiden. Hè? Want dat moeten we altijd zo zien. Die mensen van het Oude Testament. Want kijk, de Joden willen ons als het ware Christus ontfutselen. Maar behalve de Jood Paulus. Die zou zeggen, doet er maar een schepje bovenop. Maar ze hebben van verre toch iets van die heerlijkheid gezien. En dat is natuurlijk met Mozes ook zo. Hij heeft dus Kanaan niet gezien. Maar laten we wel zijn, op de berg van de verheerlijking. Daar heeft hij de Heer Jezus echt mogen ontmoeten. En toen zei hij niet van, tjoh, ik vind het jammer dat ik nooit in Kanaan ben geweest. Daar praten ze niet over. Ze spreken over de uitgangen van Christus uit Jeruzalem. Ja, en daar ligt alles in. Daar ligt Golgotha in. Daar ligt de Olijfberg in. He, dus in die zin. Maar verder kan ik ook het ook niet uitleggen. He. Dus daar moeten we bij blijven. Is de vraag naar tevredenheid beantwoord? Ja, nee, maar dat is duidelijk. Want ik heb dat ook niet zozeer benadrukt. Dus dan is dat, nou ja, misschien. Kijk, bij een preek, dan zeg ik ook van, ja man, waarom ben je nou nog gestopt? Had ik iets meer van kunnen zeggen, maar hier kan dat. Nog meer? Nou, hier de vraag dus, want ja, dat is voor de kerktelefoonluisteraars. Anders zou je zeggen, van hoort dit niet goed, maar ik wil dat dus altijd nog een keer opnieuw zeggen, dat de kerktelefoonluisteraars dat ook horen. Zit er ook niet een soort verwantschap in met, van hoe Samuel bij de in Silo kwam bij Eli en Hofni en Pinehas? Klein beetje, want er was toch nog een Eli. En hier aan het hof van Egypte was natuurlijk helemaal niemand. Je zou wel kunnen zeggen zoals bijvoorbeeld Daniel en zijn vrienden daar in het hof van Nebukadnezar. En je zou ook kunnen zeggen van hoe Jozef terechtgekomen is daar in Egypte. Maar ja, die was natuurlijk al een heel eind ouder. Maar die werd ook op een gegeven moment helemaal in die wereld geworpen. Maar die heeft zich voor het getuigenis van de Heer niet geschaamd. Dat komt toen ook nog. Hij zegt, dat is buiten mij. God kan de farao zijn dromen uitleggen. Nou, daar hoefde Mozes niet mee aan te komen. Want dan was het zo van, jochie, je mag al heel blij zijn dat je geadopteerd bent. Je hoort eigenlijk bij de verworpen volk. Maar in ieder geval, het is wel mooi om dat even ook op te merken. Ja, en dan kun je toch ook zien, ja, met God. Ja, als door de nood gedreven. Met God kan je overal zijn en zonder God kun je nergens zijn.
Ja, dat was ook destijds, ja, dat is natuurlijk niet zo fraai om dat nou te zeggen, maar ik weet nog dat er in Montfort vroeger was er iemand en toen ging het ook over die kerkscheuring. Hij zegt, met God, dan kun je in de slechtste kerk zijn en zonder God kun je in de beste niet wezen. Nou, daar heb je het. Goed, nog meer? Zo niet. Dan is er misschien wel iemand die een psalm wil opgeven. Psalm 56, het vijfde vers. Dat gaan we doen. Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. We zullen nog een zegen vragen. Heren, zo zijn we aan het eind gekomen van deze Bijbelavond. En geef, Heren, dat we juist ook door het leven van Mozes en door wat er in uw woord over hem opgetekend staat, dat het ons vrijmoedigheid mag geven om tot die grote God in Christus te gaan en die door Christus een genadig Vader wil zijn. Heren, ontferm u zich en ga de bestrijders te keer en geef rust en vrede. Die kleine jongen, die Samuel, die kwam in Silo, rust. Heren, ja, wilt u die rust maar geven. Die rust hier in beginsel en straks de rust die overblijft voor al het volk van God. Hoor en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis en een bakje koffie kun je ook nog nemen.